Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders, hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. Het is vandaag de tweede Leiderszondag en in deze dienst zal dominee Wessels uit Woudenberg voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw van Meerte Huibers van de Arnoldus Jacobstraat. U als gemeentelid, als u dan de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst melden bij de koster. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 31, het 11e vers. Terwijl ze samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heer, vertrouw in nood op u. Dit doet mij sterk te vinden. En we zingen ook vers 12 van Psalm 31. De kerkenraad die wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting zijn van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die in eeuwigheid trouw blijft en die het werk van zijn handen niet loslaat. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. In de verkondiging vanavond zal het gaan over het verraad van Judas. Een mysterieus gebeuren dat ook altijd weer oude psalmwoorden in herinnering roept, waar het ook over verraad gaat, zoals de psalm die we nu gaan zingen, psalm 109 vers 1 en 2. Psalm 109 vers 1 en 2. persoonlijk en ook in verbondenheid met elkaar. En zelfs samen met de wereldwijde kerk van Jezus Christus belijden wij vanavond ons geloof. We doen dat met de eeuwenoude woorden van de 12 artikelen en ook zingend met de woorden van gezang 164. Zozeer had God de wereld lief dat hij zijn zoon ons gaf. Gezang 164 in zijn geheel als amen op onze geloofsbelijdenis. En ik nodig u en jou uit om stil voor jezelf met mij mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald tot in de hel, die op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Voordat wij de schriften openen om daar ook vanavond uit te lezen, bidden we of God zijn Heilige Geest ons wil geven. Laten we samen bidden. Heer onze God, in het schemerdonker van deze zondagavond hebben wij onze plek weer ingenomen. Hier in deze kerk onder dit hoge dak. Zoekend naar u, zoekend naar uw zegen, zoekend naar uw woord en naar uzelf, want zonder u kunnen wij niet. U onze God, onze Schepper en Jezus Christus, onze Redder. Dag die herinnert aan uw wonderlijke kracht, uw macht die zelfs door de dood heen brak. Pasen werd het en Pasen mogen wij week na week vieren op die eerste dag die alles anders heeft gemaakt. U leeft, Heer Jezus Christus, en daarom heeft het zin dat we er vanavond zijn. Daarom heeft het zin om de Bijbel te openen, want daardoorheen spreekt u. Daardoorheen zien wij u. Ook in datgene wat aan uw opstanding voorafging. Uw weg van lijden, van vernedering, van verloochening en verraad, van weggeduwd en weggewerkt worden uit deze wereld. Een weg van ongekende liefde die al ons denken mateloos overtreft. Wij kunnen daar niet bij. Wat een God bent u, dat u zo ver wilde gaan. Niet alleen mens geworden als wij, maar ook weggewerkt als de minste van alle mensen. Verraden door iemand uit uw eigen kring. Wij bidden als het daarover gaat vanavond, dat we niet zullen wegduiken. Want confronterend is het altijd wel. Heel uw lijdensweg en zeker ook die personen die daar een bijzonder aandeel in hadden. Help ons om niet weg te kijken. Help ons om het evangelie te horen, maar ook de confrontatie aan te gaan. En zegen ons, ook door die donkere tonen heen, waarin uw liefde schuil gaat, uw genade, u die ons zoekt, daar waar wij zijn. En wat is dat anders dan in het duister? Zoek ons ook vanavond op, ontsteek uw licht en zegen ons als we spreken en luisteren. Heilige Geest, wees in ons midden. En laat deze dienst tot zegen van ons leven zijn, tot zegen voor de gemeente en tot eer van uw naam. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Uit het evangelie dat Matteüs geschreven heeft, lezen wij vanavond Matteüs 26, vers 1 tot 16. Matteüs 26, vers 1 tot 16, dat begint met een aanhaling van de woorden van Jezus die daarvoor uitgesproken zijn. Matteüs 25, dat beroemde hoofdstuk over de laatste dingen, het laatste oordeel, die 10 meisjes, 5 wijs, 5 dwaas... en die schapen en die bokken die gescheiden worden. Al die heftige tonen, de dingen die Jezus nog zeggen wil voordat hij zal worden gearresteerd en gedood. Als al die dingen gezegd zijn, dan lezen wij wat Matteüs in hoofdstuk 26 opschrijft. En toen Jezus al deze woorden geëindigd had, gebeurde het dat hij tegen zijn discipelen zei: U weet dat over 2 dagen het Pascha is. En dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. En zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar zij zeiden niet tijdens het feest, opdat er geen opschudding onder het volk komt. Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw naar hem toe die een albasten fles met zeer kostbare zalf had. En zij goot die uit op zijn hoofd terwijl hij aanlag. Toen zijn discipelen dat zagen, waren zij verontwaardigd en zeiden, waartoe deze verkwisting, deze zalf had immers duur verkocht kunnen worden en de opbrengst aan de armen gegeven. Maar Jezus, die dit merkte, zei tegen hen, waarom valt u deze vrouw lastig? Want zij heeft een goed werk aan mij verricht. De armen hebt u immers altijd bij u, maar mij hebt u niet altijd. Want toen zij deze zalf op mijn lichaam goot, deed zij dat als voorbereiding op mijn begrafenis. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei, wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En zij kenden hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Tot zover lezen wij uit de schriften vanavond. Zalig is een ieder die het woord van God hoort en dat ook bewaart. Amen. Vers 14 zal uitgangspunt voor de verkondiging straks zijn. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters. Voor de verkondiging wij nogmaals aan waarin raad naar voren komt. En opnieuw is dat niet een hele gelukkige melodie, maar we moeten het psalmboek ook niet al te dun maken. Dus af en toe zit er ook een wat lastiger tussen. Maar dat komt met de organist zeker goed. Psalm 41, vers 5 en ook vers 6. Zelfs hij, op wie ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn hiel en sloeg mij fier in stout, terwijl hij at mijn brood. Een beetje ouderwetse woorden misschien, maar je proeft er wel uit de nabijheid van iemand die met je aan tafel zit en die jou dan verraadt. Dat valt zwaar. Psalm 41, we zingen vers 5 en ook vers 6. Thank you. Aansluitend aan en ook als antwoord op de verkondiging zullen we gezang 146 zingen. Alle vijf de coupletten. Ik zwijg bij het kruis in groot verdriet. Ik zie uw lijden aan en weet, Heer, wat er is geschied. Heb ik u aangedaan. Gezang 146 in zijn geheel straks na de verkondiging. Vanuit Matthäus 26 vers 14. Toen ging een van de 12 die Judas Iscariot heette naar de overpriesters. Overlevering is het thema voor de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ergens in deze weken voor Pasen duikt hij altijd wel een keer op. Judas Iscariot, de duistere figuur die Jezus verraden, verkocht voor 30 zilverstukken de prijs van een slaaf. Naast Petrus met zijn verloochening, naast met zijn verraad tot degenen die zich Jezus afkeren, en lijden daarmee op de een of andere manier verzaren. En elk jaar opnieuw wordt hij weer verbijsterd door deze raadselachtige figuur. Wie was hij? En vooral ook wat dreef hem tenslotte tot deze onbegrijpelijke daad? Lucas schrijft in zijn evangelie dit raadselachtige kwaad aan de duivel toe. Die volgens Lucas zijn intrek in Judas nam. Maar dat kun je amper een verklaring noemen. Veel eer probeert Lucas daarmee het ondoorgrondelijke van die daad van Judas te onderstrepen. Net zo min immers als dat wij weten waar de duivel vandaan komt, weten wij waar deze daad van Judas tenslotte uit voortkwam. Wij tasten in het duister en eigenlijk weten we ons er ook niet goed raad mee. Dat iemand hiertoe in staat is. Wat moet je daarmee? Hoe moet je dat een plek geven? Het beklemt ook. Matthäus laat de vermelding over de duivel weg. En is uiterst sober, bijna zakelijk in zijn beschrijving van wat hier gebeurt. Geen woord te veel. Dat had u al wel gemerkt toen we het lazen. En toch staat Matthäus wel degelijk iets voor ogen wanneer hij over Judas schrijft. Niet voor niets zet hij hem neer als een contrastfiguur. De vrouw die Jezus zalft met kostbare mirre, dat is zijn tegenpool. Niet teruggehouden door een kamer vol priemende mannenogen was zij op Jezus afgestapt en in het bijzijn van alle aanwezigen daar bij Simon aan tafel had zij het flesje kostbare mirre over het hoofd van Jezus leeggegoten. Een daad van liefde was dat geweest. Een geurige geloofsbelijdenis. Maar tegelijkertijd ook een daad die op onbegrip en afkeuring kon rekenen. Want hiermee heeft ze zich in één adem door ook de verontwaardiging van alle 12 discipelen op de hals gehaald. En het commentaar is niet van de lucht. Deze verkwisting had voorkomen kunnen worden. Moeten worden zelfs. Want er zijn zoveel armen. O ja, nu opeens zijn er zoveel armen. Klinkt een beetje wrang, voelt u wel? Jezus kijkt dan ook met hele andere ogen naar deze vrouw en haar daad. En hij keurt het goed. Hij ziet daar een voorbereiding in op zijn aanstaande begrafenis. Iets wat al die anderen blijkbaar allemaal niet zagen of niet wilden zien of zich voorafsloten. Deze vrouw wel, en het moet voor Jezus ergens een verademing zijn geweest. Dat zij het zag. Maar Jezus ziet er vooral ook dat andere in, dat wat het ten diepste wil zijn. Namelijk een daad van toewijding. En daarom zegt hij ook dat overal waar in de wereld het evangelie verkondigd wordt, ook over haar gesproken zal worden. Waarom? Waarom dat haar reactie op Jezus de enig juiste is. Dat wat zij doet, moeten wij allemaal doen. Haar geloof, haar liefdevolle overgave is tot op de dag van vandaag een voorbeeld voor ons allemaal. Want zij geeft niet alleen haar dure olie. Nee, zij geeft haar hele hart aan Jezus. Judas zegt, door deze overvloedige daad af te knappen. Bij hem geen geloof, maar juist volharding. Verharding. Hij gaat niet dichter naar Jezus toe, maar juist verder bij hem vandaan. Vers 14. Toen ging Judas Iscariot naar de overpriesters. Iets in de daad van deze vrouw heeft bij Judas blijkbaar afkeer opgeroepen. Ja, soms kan een daad van een ander opeens diep verborgen gevoelens bij onszelf naar boven roepen. Je valt opeens tegen iemand uit, of je barst in tranen uit, en de omstanders staan verbaasd. Waar komt dit vandaan? Wat is er toch aan de hand? Wat gebeurt hier? En na een lang gesprek komt tenslotte de onderste steen boven. Dat je al veel langer op je tenen loopt. En dat die ene opmerking daar straks de druppel was. Of dat je gefrustreerd bent, je niet gezien of niet gehoord voelt door de anderen, die pijn lang hebt weggestopt, maar wanneer voor je gevoel die ene weer eens alle aandacht krijgt, wordt je eigen negatieve zelfbeeld getriggerd en knapt er iets van binnen. Zomaar opeens. En je krijgt een hekel aan die ander die weer eens in de picture stond. Je gaat hem of haar vermijden, of erger nog, gaat hem of haar pesten. Was het zoiets bij Judas? Had het vooral met hemzelf te maken? En was hij misschien jaloers op deze vrouw en voelde hij zich ongemakkelijk naar wat zij gedaan had? Dat zij haar emoties kon tonen, haar geloof kon uiten, terwijl hem dat zelf misschien niet zo goed lukte? Zo reageren wij ook nog wel eens. Wanneer iemand emotioneel wordt, toch? Zeker ook als het om geloof gaat. We voelen ons er een beetje ongemakkelijk onder, beginnen een beetje te schuifelen op onze stoel, krijgen het gevoel dat wij ergens tekort schieten. Het maakt ons onzeker, die ander. En van de weeromstuit reageren we kil en bot. En zetten we die ander weg als overdreven of aanstellerig, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. zoiets. Maar waarom zou iemand zijn of haar liefde voor Jezus niet uitbundiger mogen uiten dan wij zelf? En daar hoeven wij niet meteen onzeker van te worden. Daar hoeven wij ook zeker niet meteen een oordeel over te hebben. Laten wij in de gemeente alsjeblieft elkaar een beetje ruimte geven wat dat betreft. Voor God hoeft niet iedereen in dezelfde mal te passen of in dezelfde pas te lopen. De Heilige Geest werkt in iedereen weer iets anders uit. Laten we dat niet vergeten. Maar misschien was het ook wel iets heel anders bij Judas. Misschien was het wel jaloersheid op Jezus. Ging dit Judas allemaal veel te ver? Was dit veel te veel eer voor Jezus? Midden in zo'n zaal, zo'n vermogen over zijn hoofd gegoten. Weer Jezus in de picture. Of misschien was het ontgoocheling. Ook dat zou zomaar kunnen. Daarin zou hij niet de enige zijn. Jezus heeft het immers hier opnieuw over zijn aanstaande dood en begrafenis. Misschien knapt Judas daar wel op af, net als Petrus eerder al had gedaan toen hij voor Jezus ging staan. Dat zal niet gebeuren. God verhoede het. Is dat het misschien ook bij Judas geweest? Had hij hele andere gedachten. Niet van dood en graf, maar van overwinning. Er is dan ook wel geopperd dat Judas deze actie in gang gezet zou hebben om Jezus uit de tent te lokken. Om zijn ware gezicht nu eens te laten zien. Het gezicht dat Judas voor ogen stond. Het gezicht van iemand die daadwerkelijk en met veel vertoon het Joodse volk zou bevrijden van de Romeinse onderdrukking. Heeft Judas misschien diezelfde verwachtingen gehad als Petrus? Een sterke Jezus, iemand die met de vuist op tafel slaat. En ziet hij dat hier nu bij Simon in huis allemaal in duigen vallen? Hoeveel verwachtingen kun je inderdaad niet van Jezus hebben? En hoe vaak word je daar soms ook niet in teleurgesteld? Hoe vaak moeten wij leren, soms een leven lang, dat God toch weer anders is dan wij denken en ons hadden voorgesteld. Hij past niet in onze hokjes en in onze vakjes. Hij voldoet lang niet altijd aan onze verwachtingen. Dat is wel ingewikkeld. Daar zou je ook zomaar op kunnen afknappen als je niet oppast. Wat het ook geweest is bij Judas, we weten het niet precies. Je kunt zelfs natuurlijk ook nog zeggen, het was voorbestemd. Het moest zo, ja. Maar pas op, dan sla je het wel heel snel dood. Dan staat Judas wel heel ver bij ons vandaan en dat doet hij voor mijn gevoel niet. Ja, het paste in Gods plan, ondoorgrondelijk, en toch ga je daar als mens nooit zomaar vrij uit. Jezus zegt dat ergens ook, hè? In dit verband, dat het voorbestemd kan zijn, maar wee degene door wie het daadwerkelijk gebeurt. Het was beter voor hem geweest. Dat verhaal met die molensteen. Dat geeft maar weer eens aan hoe ingewikkeld het ook is. Maar het geeft ook aan dat je dus niet allemaal van je af kunt schuiven. Deze figuur van Judas ook niet. Alsof hij iets doet wat wij nooit zouden doen, nee. Wat het ook geweest is, één ding is duidelijk. Hij weigert Jezus te aanvaarden zoals Jezus is. En daar raakt Judas aan jou en mij. Hoe vaak weigeren wij Jezus te aanvaarden zoals hij is in ons leven. Dat hij niet te dichtbij mag komen. Dat hij niet ons hele leven, al onze denkbeelden en ons vrome geloof overhoop mag halen. Dat hij niet te veel van ons mag vragen, want dan lopen ook wij soms zomaar weg. Ja, Judas is een overloper. Matthäus maakt het duidelijk door het in vers 3 tot 5 eerst te hebben over de priesters en hun plannen om Jezus uit de weg te ruimen. En vervolgens, na het gedeelte over de vrouw en haar olie, Judas ten tonele te voeren die de plannen van die overpriesters een onverwachte duw in de rug geeft. Toen ging Judas naar de overpriesters. Judas kiest het andere kamp. En daarmee verraadt hij zijn vriend. En zoiets is altijd extra pijnlijk. Het voelt als een mes in de rug. Een paar jaar geleden, u herinnert het zich ongetwijfeld nog, deed hernieuwd onderzoek naar de vermoedelijke verraders van de familie Frank in de Tweede Wereldoorlog veel stof opwaaien, omdat het wellicht om een Joodse man zou gaan. Verraad doet altijd pijn. Maar verraden worden door iemand die dichtbij je staat, dat schrijnt extra. Dat Judas een van de 12 discipelen was, dat is dan ook pijnlijk ingewikkeld. Matthäus noemt dat in vers 14 even heel expliciet. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriester. De 12 discipelen waar verder zou gaan. Niet als een vervanging van Israël, maar als een nieuwe stap in zijn plan met zijn volk en met de hele wereld. Een nieuw begin, gefundeerd op het oude. 12 nieuwe mannen als representant van Israël. En hoe kon daar dan één rotte appel tussen zitten? Eén die overloopt. Hoe was het mogelijk? Heeft God zich dan soms vergist? Ja, dat zijn de grote en ingewikkelde vragen die vanuit zo'n gedeelte naar boven komen. Eerlijk gezegd denk ik het dat we het voor onszelf even wat kleiner moeten houden en dichter bij onszelf. De daad van die vrouw in het huis van Simon maakt iets los bij Judas, waardoor hij niet dichter naar Jezus toe gaat, maar verder bij hem vandaan raakt. En dat roept dan de vraag op naar waar wij zelf staan. De vraag naar wie Jezus voor jou is en voor mij. De vraag naar wat zijn liefde, maar ook zijn lijdensweg met ons doen. Trekt het je aan of stoot het je af? Kom je dichter bij hem of loop je verder bij hem vandaan? In deze periode voor Pasen voer ik altijd persoonlijke gesprekken met degene die het afgelopen seizoen belijdeniscategorisatie volgde. Om te horen of er ook belemmeringen zijn om belijdenis te doen. Dat is meestal wel een aardige aanslag op mijn agenda. Maar het is vooral heel erg mooi, omdat het vaak zo bemoedigend is om te horen dat in zo'n winterseizoen geloof gegroeid is. En jongeren en soms ook ouderen dichter naar Jezus toegetrokken zijn. Ik word daar altijd weer stil van. Dat de Geest dat gebruikt. Zo een aantal maandagavonden, een winter lang, waardoor geloof groeit en mensen dichter naar Jezus toegetrokken worden. Waarom vertel ik dit? Wel omdat het dus blijkbaar kan. Ook in 2024. Dat je dichter naar Jezus toegetrokken wordt. Dat zijn liefde en zelfs zijn lijdensweg zo'n grote aantrekkingskracht op je hebben. Dat je dichter naar hem toe wilt. Dat je als die vrouw je hart aan hem geeft. Het meer en meer ontdekt wie hij is en voor jou wil zijn. Dan. Het andere blijkbaar ook. Dat je Jezus van je afduwt. Dat je niets in hem ziet. Dat je je aan hem ergert misschien wel. Altijd dat kruis, altijd dat lijden. Of dat je je ergert aan zijn volgelingen op de een of andere manier. Als kerk hebben we wat dat betreft niet altijd zo'n goed visitekaartje afgegeven. Van degene die wij volgen, niet waar? Hoeveel mensen zijn er niet afgeknapt, juist op kerkmensen, juist op het kerkelijk gebeuren. Of dat Jezus je is tegengevallen op de een of andere manier, omdat je iets specifieks van hem verwacht had, misschien zelfs wel met een bijbeltekst voor je gevoel onderstreept gekregen, in een bepaalde periode van je leven. Je dacht, het gaat zo, maar het liep helemaal anders. En nu hoef je Jezus eigenlijk niet meer. Loop je bij hem vandaan. Misschien nog niet eens letterlijk, maar wel van binnen. Dat je de drempel van de kerk nog wel overkomt, maar je hart allang thuis hebt gelaten. Waar sta je als het om Jezus gaat? Omarm je hem of duw je hem weg? Opmerkelijk is dat Matthäus het woord verraden hier niet gebruikt. Dat zouden we verwachten, zo zit het misschien ook in ons hoofd, de vertalers zetten het erboven. Matthäus heeft het over overleveren. In het Grieks is dat wel bijna hetzelfde woord, prodidomi en paradidomi, maar het is toch een opmerkelijk verschil. Judas levert Jezus over in de handen van de overpriesters. Maar de vraag is wie hier nu eigenlijk wie overlevert. Want Jezus laat het tenslotte wel allemaal gebeuren. Ook dat verraad van Judas. Hij roept geen legertje engelen uit de hemel om dit te voorkomen. Hij grijpt ook niet op een andere manier in. Sterker nog, hij stuurt er zelfs op aan. Hij zegt het ook al. Nog 2 dagen en dan zal de Zoon des Mensen overgeleverd en gedood worden. Jezus, hij geeft zichzelf vrijwillig in de handen van de tegenstanders. Hij laat zich verraden en daarmee ook wegwerken uit deze wereld. Er wordt niet maar wat met hem gedaan. Nee, in alles wat er gebeurt heeft hij zelf de regie. En toont zich bereid om zo behandeld te worden, om zo overgeleverd te worden. En hoe gek het misschien ook klinkt, maar juist daarin ligt voor ons iets op van hoop en van evangelie. Vanuit deze donkere passage, iets van licht uit deze diepe duisternis. Die totale overgave van deze vrouw met haar flesje mirre, Het weerspiegelt de totale overgave van Jezus straks, als hij zich laat binden in de hof van Gethsemane, als hij zich laat verraden en overleveren door Judas, als hij zich laat breken op het kruis van Golgotha. En als zijn liefde tenslotte deze donkere wereld instroomt, een liefde die sterker blijkt dan verraad en verloochening en broedermoord. En sterker zelfs dan het meest verstikkende donker dat je je maar kunt bedenken en dat je soms ook tot je eigen schrik in jezelf aantreft. Want Judas zit ons op de een of andere manier toch dicht op de huid. Hij staat niet zo ver van ons af als we misschien zouden denken. Of als Lucas in zijn evangelie suggereert met de duivel. Nee, Judas was een gewoon mens. Met dat ongerijmd diepe dat in hem naar boven komt. En dat je soms ook in jezelf aantreft. Ook wij verraden Jezus maar al te vaak. En soms voor minder dan 30 zilverstukken. Je reputatie, je vriendengroep, je seksuele verlangens, ze zijn dan soms meer waard dan Jezus. Misschien roept deze geschiedenis ook nog een andere herinnering bij je boven. Van die ene keer dat je ooit zelf een ander hebt verraden. Of liet vallen als een baksteen. En tot op de dag van vandaag loop je met een schuldgevoel. Omdat je weet dat je het nooit had moeten doen. Hoeveel duister zit er niet in een mens? En je schrikt er soms zelfs van. Maar deze Jezus, die zich laat overleveren, die zich laat verraden, hij gaat tot het uiterste. En zijn liefde wil al het duister in ons overwinnen. Want in Jezus geeft God zichzelf voor ons tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Judas duwt deze liefde uit zijn leven weg. Dat is voor ons niet iets om na te volgen. Volgen wij liever in deze weken voor Pasen Jezus op de voet, om zijn liefde opnieuw tot ons door te laten dringen en heel ons hart en heel ons leven aan hem te geven. Amen. Wij zullen samen danken en met en voor elkaar bidden. Dat is niet niets, God, wat wij gezongen hebben. Ik ben het die u verraden heeft, die u in lijden bracht. Dat zijn geen woorden die we zelf zomaar uitzingen of onderschrijven. Maar geconfronteerd met Judas, kunnen wij hem ons niet van het lijf houden. Hij zit ons dicht op de huid. Zijn verraad, zijn overlevering, zijn overlopen naar het andere kamp. Het staat niet zo ver bij ons vandaan. Wij bidden u, vergeef ons. Vergeef ons dat we zo vaak niet zien wie u bent, dat we niet als die vrouw het in de gaten hebben. Dat we zo vaak onze liefde u niet geven. Vergeef het ons. En geef ons wel uw liefde, uw genade, waardoor in ons hart het vuur gaat branden voor u en voor onze naasten. Geef dat we in deze lijdensweken, waarin we bij uw ongekend diepe weg stilstaan, we onszelf niet buiten schot zullen houden. Spreek tot ons, raak ons aan, spreek door de verkondiging van uw lijden en sterven. En wek ons daardoor tot leven. Laat ons zien, ook weer opnieuw, maar ook voor het eerst, dat u voor ons deze weg ging. En dat we bij u in tijd en eeuwigheid geborgen zijn. En help ons om dan vervolgens ook onze naaste lief te hebben als onszelf. Die niet te laten vallen als een baksteen. Die niet te verraden. Hoe makkelijk doen we dat? In de klas? Of op de afdeling? Als het ons net even beter uitkomt. En het is toch al zo'n irritante collega. Help ons om die ander echt te zien. En als mens te behandelen. Zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Wij bidden u voor allen die op deze wereld niet geacht worden, wie leven niet in tel is, met wie maar wat gedaan wordt alsof ze een ding zijn, die er niet toe doen in de ogen van mensen. Wees hen nabij. Wij bidden voor onszelf als wij anderen verraden hebben. Vergeef ons, maar geef ook dat we een weg tot verzoening mogen vinden. En geef dat de gemeente een plek mag zijn waar vergeving gevonden kan worden. En rust voor onze ziel. Wij danken u, God, voor het woord dat we met elkaar mochten lezen en beluisteren. Laat het meegaan naar huis, in ons hart, in ons hoofd. Hoe zouden we die ook van elkaar kunnen loskoppelen? Geef dat uw woord zou resoneren in deze week, die met deze dag begonnen is. Laat in wat we doen en in wat we laten ons leven op u afgestemd zijn. En bewaar ons voor de boze, die nooit ver weg is. Geef dat we van u een goede getuige mogen zijn. En geef dat we in deze lijdensweken ook de stilte mogen vinden om over uw weg na te denken, te mediteren en te bidden. En ook te zingen voor onszelf en met elkaar. Om het ons al zingend te binnen te brengen wat u voor ons deed. Wij bidden u, ga met ons het donker van de nacht in. Bewaar ons, breng ons waar we verwacht worden. Geef dat we morgen een nieuwe dag mogen ontvangen om te doen wat onze hand vindt te doen. Zegen de gemeente in haar verschijning. Geef vreugde, trouw, volharding. Zegen de kerkraad omleiding. Dat hier in ochtend van uw liefde getuige mag worden binnen en binnen de kerk. Wij bidden u, hoor en verhoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. Amen. Er zal worden gecollecteerd en na de collecte zingen we uit de psalmrijming psalm 139 en daarvan het 14e vers. Een lied waar we mee ook vragen of God ons hart, ons binnenste in zijn licht wil stellen en ons wil bewaren voor de verkeerde weg. Psalm 139, het 14e vers na de collecte. Verhef tenslotte uw hart tot God, ontvang zijn zegen en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze hemelse Vader en de troostrijke verbondenheid met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.